naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast, waarin Octavia en ik het gaan hebben over presentaties en interviews als onderdeel van de gunningscriteria. Ik vind dat persoonlijk altijd een van de leukste onderdelen van een aanbesteding. Maar hoe kijk jij daar tegenaan, Octavia, als inschrijver? Vertegenwoordiger van de inschrijver.
Dat wil je natuurlijk weten, hè? Hoe wij, inschrijvers, daar tegen gaan kijken. Ja. Nou, het is inderdaad een leuk onderdeel, omdat je contact hebt natuurlijk met de aanbesteden dienst. Het is wel even de vraag, wat is presentatie, wat is interview, wat bedoelen ze ermee? Wat is het verschil? Wat gebruik jij als term, presentatie of interview?
Nee, ik gebruik in principe presentatie. Ja, heel logisch. Als er ook een presentatievorm gevraagd wordt, bijvoorbeeld een PowerPoint.
Precies. Ja.
Maar ik ben het wel met jou eens, want ik denk dat je daar die kant op wilde, dat op het moment dat je een interview hebt, ja, in een interview kan je ook een deel van je bedrijf presenteren. En bij een, hoe noem je dat? Bij een presentatie krijg je ook een interactie. Dus ja.
Ja, weet je, er staat vaak interview, presentatie, slash, staat er bij gunningscriteria. En dan vragen wij altijd wat de bedoeling is. Ik bedoel, moet je inderdaad je inschrijving onder de arm meenemen, bij wijze van spreken, en gaat het daarover? Of moet je een bedrijfspresentatie geven? In de regel vraag ik altijd aan een aanbestedend dienst wat nou precies de bedoeling is. Wat ze verwachten, wat ze willen dat inschrijvers gaan doen. Dat komt ook een beetje voort uit de tijd dat ik in een heel ver verleden inkoper was en dat ik dat zelf deed. En dat je de meest gelikte presentaties kreeg. En dat ik op een gegeven moment zei van, dat gaan we niet meer doen. Je neemt je inschrijving maar mee. En toen zijn we in een heel klein hokje gaan zitten. Nog eentje van de afdeling en ik en twee van de inschrijvende partij. En dan krijg je wel een hele andere sfeer, moet ik zeggen, dan dat je in een grote vergaderzaal zit op kilometers afstand. Want het sprak veel prettiger met elkaar en we hadden een goed gesprek en dat ging uitstekend. Dus dat zou ik iedere aanbestedende dienst willen aanbevelen om het op die manier te doen. Ik weet in coronatijd niet met z'n allen in een klein hokje gaan zitten, maar het had wel inderdaad een voordeel dat je wat informeler en wat makkelijker met elkaar zat te praten.
Oké, maar corona laten we nu achter ons. Hè? We mogen weer bij elkaar zitten. Volgens mij hoeven we toch niet meer 1,5 meter afstand of wel?
Nee, maar corona is natuurlijk nog niet voorbij, hè, by the way. Maar inderdaad, klopt. Maar bij een presentatie denk ik van, je mag inderdaad een bedrijfspresentatie geven. En je mag vertellen hoe goed je bedrijf is. Bij een interview verwacht ik dat er iemand namens de aanbestedende dienst gewoon vragen stelt aan inschrijven.
Nou, laat ik eens vertellen, dat ben ik niet helemaal met je eens.
Oh?
Ja. Ik denk dat je... Zit je nog op je stoel?
Ik ben het ja, effe, nog wel.
Ik ben het even niet helemaal met je eens.
En waarom?
Ik heb gemerkt namelijk dat je bij een presentatie ook kunt aangeven dat je geen gelikt verhaal wilt krijgen. Dat je daar iemand uit de praktijk wil zien en niet een sales.
Ja, maar dat staat er altijd bij, Peter. Dat ze nooit inderdaad een marketingman willen, maar altijd degene die straks in de uitvoering verantwoordelijk is voor de opdracht. Dat staat er bij mijn weten eigenlijk altijd bij.
Ja, dat vind ik ook een minimale eis. Je moet duidelijk aangeven wie je verwacht. En dat hoeft niet natuurlijk de namen te zijn en de rugnummers. Maar wel welke functie en welke functie je niet verwacht. En ik denk in het verlengde daarvan mag je ook zeggen van, ja, laat je hele bedrijfshistorie achterwege, want sommige leveranciers, inschrijvers, die presteren het dan om 3, 4, 5 sheets met hun hele historie, hun doopcel te presenteren. Ja, daar gaat het niet om. Het gaat specifiek om een invulling van de vraag die gesteld is in de aanbestedingsprocedure.
Ja, en dan gerelateerd uiteraard inderdaad aan de opdracht en aan de vraag uit de documenten.
Ja. Je moet je
ja,
alleen,
dat klopt.
Je moet je alleen wel bewust zijn dat als je mensen van de inhoud vraagt, dat het wel eens zo kan zijn dat die het niet gewend zijn. En dat die of zenuwachtig zijn of... Die mag je ook best op hun gemak stellen. Ik heb bij een cateringaanbesteding, hadden wij op een gegeven moment bedacht dat de kok, verantwoordelijk straks in het bedrijfsrestaurant, dat wij die in de presentatie aan het woord wilden horen. Nou ja, alle drie de koks, die waren toch wel van meer tot min
zenuwachtig.
Ja. En dan moet je ze gewoon wel even op hun gemak stellen. Daarop aanvullend was dat ook mijn allerleukste presentatie. Want er werden ook continu hapjes geserveerd.
En ja, dat past wel bij
jou. Daar hou ik wel van. Dus
ja, precies.
Maar aan het eind van die presentatie hadden we wel zoiets van... Zouden we dat een volgende keer nog een keer doen? Wat denk jij? Wat
nee.
Onze reactie? Nee. Dat verstoort op een gegeven moment het verhaal. Want dan ga je
opletten.
Wordt
beïnvloed.
Ja, dan ga je opletten wat je eet. En dan ga je daar een waardeoordeel over. Maar daar ging het helemaal niet over. Dat was niet de inhoud.
En als die koks nou vreselijke stotteraars waren, hoe had je dan de presentatie beoordeeld? Heeft dat invloed op de beoordeling van de presentatie?
Je moet daar wel een knopje voor omzetten. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat heb ik meegemaakt bij communicatieadviseurs. Wat dan heel gek klinkt, dat er daar iemand bij was.
Ja, dan noem je natuurlijk nou net het verkeerde voorbeeld. Want
ja,
ik roep
nee,
altijd...
Het was wel zo. Dat...
Ook al is iemand de meest vreselijke stotteraar, je mag de presentatie niet beoordelen. Ik val daarop niet, behalve als het om een aanbesteding voor communicatiediensten gaat. Dan wel, want dan gaat het erom hoe goed je dat kunt doen.
Ja, maar dit was niet degene die over de inhoud ging. Want daar hadden we wel iets ruimer neergezet. En dan, dan moet je je ook echt afleren om... dingen in te vullen. Het is misschien af en toe ongemakkelijk, maar ja, het is mensen met een die stotteren, die hebben daar ook mee leren omgaan.
Ja, nee, dat klopt.
En
dat klopt.
Ja, dat moet je respecteren. Ik heb daar zelfs zeer veel respect voor. Maar ga dan maar eens voor een groep onbekenden staan.
Ja, nou, dat is inderdaad helemaal lastig. Ja. Hey, en als jullie die gunningscriteria opstellen en je wil de presentatie of interview daarin meenemen, hoe doe je dat qua gunningscriteria? Hoe past dat binnen al die gunningscriteria?
Ja, ik heb met name geleerd dat je een presentatie kun je gebruiken. En ik zie sommige opdrachtgevers dat ook doen. Gebruiken om te controleren wat er in de aanbestedingsdocumenten staat.
Ja. Yeah.
Dus de presentatie ter ondersteuning van wat er in de inschrijving staat, moet ik zeggen. Je kunt de presentatie ook over een ander onderwerp houden. Dus waar het, en dan wordt het een, wat mij betreft, een apart gunningscriterium. Bij het eerste wat ik net vertelde, is het een soort check op alles wat ze opgeschreven hebben. Dan kan het ook wel eens een presentatie worden met een verhoor.
Ja, maar en wanneer, hoe werkt dat dan met beoordeling? Dan geef je het hoogste cijfer bijvoorbeeld als de antwoorden compleet overeenstemmen met wat er in de documenten stonden?
Ja, dat is dus al het moeilijke. Ik bedoel, daar ga je al een beetje schuiven, hellend vlak. Een presentatie ter controle van wat er staat. Ja, daar kan iemand in één keer andere dingen gaan zeggen.
En mag je dan ook de beoordeling van de documenten, de beoordeling die je zeg maar al had, mag je die dan ook nog eens een keer aanpassen?
Nou, daar moet je duidelijk over zijn in je eigen spelregels. Geef je die cijfers vooraf? Ja, dat zal iedereen natuurlijk doen. Maar ga je die cijfers ook delen binnen je beoordelingsgroep voordat de presentatie gegeven wordt? Wat zou jij doen? Ja, ik heb er een mening over, maar wat zou jij doen? Je staat aan de andere kant, ik weet het.
Dus jij bedoelt of je als beoordelingsteam voor de presentatie je beoordelingen met elkaar deelt of niet?
Ja.
Oh, dat vind ik een hele lastige, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel in het kader van de objectiviteit en de transparantie. En dat je daarna de prestatie hebt en daar een cijfer voor geeft. En daarna ook kijkt of het klopt met jouw beoordeling van de documenten. Of je het nodig vindt om die beoordeling ook aan te passen. Stel dat iemand daar onzin staat te verkopen wat niet klopt met wat er in de documenten staat. Dan zou ik als beoordelaar die beoordeling willen aanpassen.
Ja, nee, dat staat er even los van. Dat ben ik met je eens. Ik bedoel, dan moet je ook in staat zijn om je beoordeling, het moet mogelijk zijn om je beoordeling aan te passen. Maar ja. Het gaat erom, op het moment dat jij als beoordelaar van tevoren jouw cijfer kenbaar maakt, dan gaat dat toch volgens mij rondzingen in de hoofden van de anderen die dat horen.
Dus ik begrijp dat jij dat nooit zo doet.
Nee, ik zou het zeker als je die variant, hè, de eerste variant die ik dan benoem, ga je het checken wat in de inschrijving staat. Dan zou ik zeggen van, nee, hou het dan voor je. Neem de beoordeling mee in je, of de presentatie, hoe die gegeven wordt, mee in je beoordeling. En pas daarna je cijfer aan.
Ja, snap ik.
Bij de tweede variant is de presentatie echt een apart gunningscriterium. Maar dat moet dan geen overlap zitten met al wat in de offerte staat. Dus dat moet echt een onderwerp zijn waar wat je benoemd hebt in je uitvraag van, goh, onderdeel 5 is de presentatie en daar willen we dat u dit en dit en dit en dit voor ons toelicht, presenteert.
Maar dat is dan, neem ik aan, iets wat ook al in de aanbestedingsstukken beschreven staat.
Je zult wel moeten toelichten waar het over gaat, ja. Maar je werkt het uit in een presentatie. Ik kan bij sommige vakgebieden me voorstellen dat het presenteren van iets een wezenlijk onderdeel is van een dienstverlening.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
En dan
maar
is het
je ziet, even wezen reëel, klopt, presentatie is soms een wezenlijk onderdeel. Maar presentatie-interview wordt natuurlijk volgens mij in 99 van de 100% van de 100 gevallen misbruikt om te kijken of er een klik is met degene die straks de opdracht gaat uitvoeren. Laten we wel zijn. Volgens mij gaat het daar in de meeste gevallen om.
Zo. Je zegt wel weer wat, hè? Een klikje.
Jo, die doet.
Nee, het klik.
Volgens mij gaat het daar heel veel om.
Ja. Ik heb het bij die, waar ik het net over had, bij die communicatieadviseurs. Nou kan je bij communicatie heel goed voorstellen dat je daar een presentatie wilt. Alleen, de dienstverlening was inhuren van communicatieadviseurs. Niet de presentatie van communicatie. Snap je? Dus, ja. Oké, nou, daar ging wat fout bij die aanbesteding. Volgens mij heb ik het in een eerdere podcast ook al gezegd. Bij de tweede ronde, want die aanbesteding moesten we stopzetten. Ja, was een fout gemaakt. Mea culpa. We moesten hem overnieuw in de markt zetten. En als het goed is, moet je dan een wezenlijke wijziging doorvoeren.
Ja.
En toen heb ik gezegd van, oké, dan laten we de presentatie weg. Ja, en dan gaat
prima.
Het eigenlijk zeker.
Dat voegt dan toch ook weinig toe. Ik bedoel, dan krijg je dus mensen van een bureau die iets vertellen, die een presentatie geven, terwijl je via hun communicatiemensen inhuurt en je dus hele andere communicatiemensen op je afdeling krijgt. Ja, dan voegt zo'n interview volgens mij weinig toe. Ik bedoel, ook al is dat een hork van een vent van het bemiddelingsbureau en kun je er niet mee overweg, hij levert jouw mensen en daar moet je uiteindelijk mee werken.
Ja, maar niet het interview, wat je per ongeluk zei volgens mij, maar meer de presentatie. Dat voegt dan niks toe. Ik moet er hier wel weer bij zeggen dat de derde persoon die wij gevraagd hadden om ook aanwezig te zijn bij de presentatie, een communicatiedeskundige was, niet van het bureau zelf, maar ingehuurd. Want de meeste communicatieverhuurders, noem ik het maar even plat, die maken ook heel veel gebruik van zelfstandigen. Zeker in de communicatieadviseurs zijn heel veel zelfstandigen werkzaam. En die hadden we gevraagd. Maar dus niet weer over het communiceren, maar over de relatie tussen externe en het bureau. Want bij het grote aantal externe wat werd weggezet, wilden wij dus wel weten, hoe gaan ze in hun communicatie om met die mensen? Dus uiteindelijk...
Is dat iets, ja, nou ja, dat gaat eigenlijk te ver voor deze podcast. Ik vraag me af of dat iets is waar de aanbestedende dienst zich mee moet bemoeien. Maar oké, dat is misschien iets voor een andere podcast, denk ik.
Ja, ik denk daar weer... Oh, godverdorie zeg. Godverdorie. Denk ik alweer anders dan je. Maar dat houden we vast tot een andere podcast.
Ja, lijkt me prima.
Maar dan, je had het net over klik. De interviews, ja, die worden natuurlijk heel vaak gebruikt. Nou, ik ga het niet zwart-wit neerzetten. Dat mag jij doen.
Ja, ik ben meer van de zwart-wit dan jij, dat klopt.
In dit geval wel. Ik doe het ook wel eens zwart-wit neerzetten. Interviews worden natuurlijk bijna altijd gebruikt om die klik te checken.
Maar wat doe je dan bij interviews? Ik weet uit het verleden dat er heel vaak kreeg je geen met een mailtje met de vragen die ze je dan bij de interviews wilden stellen. Gebeurt dat nog steeds? Doe je dat nog steeds? En zijn het dan voor iedereen dezelfde vragen? Of wisselt dat?
Ja, dat zijn twee verschillende vragen die...
Ja, dat klopt. Ik stel je twee vragen tegelijk.
Moeilijk niet te beantwoorden. Als je het volgens de regels van de aanbestedingswet doet, gidsproportionaliteit, noem de uitgangspunten, hè? Gelijke behandeling, dan moet je ze alle drie dezelfde vragen stellen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook een mooi theoretisch uitgangspunt. Maar de crux zit hem natuurlijk wel in de antwoorden die je krijgt.
En, nou, het zijn in principe verschillende antwoorden natuurlijk.
Ja, want het zijn verschillende mensen. Laten we daar eerlijk over zijn.
Ja.
Maar dan is het ook niet zo, Octavia, dat je dan ook je mond houdt. Want als iemand wat zegt, dan reageer je daarop. Dus je kunt inderdaad bij aanvang zeggen, we stellen dezelfde vragen. Ook vasthouden. Hè? Laat me dat als tip ook meenemen. Noteer die ook voor jezelf. Maar er moet ook wel ruimte zijn voor improvisatie.
Ja, nee, dat klopt. Dat is wel zo.
Ja.
En laten we daar... Ja, dat klopt. Maar volgens mij is het wel heel belangrijk dat je als aanbestedende dienst aangeeft in je document wat je verwacht, wat inschrijvers een prestatie geven, interview, wat het ook is, hoe je het ook noemt. En mijn ervaring is dat je heel vaak instructies krijgt in de zin van u mag even 5 minuten pitchen. Daarna is er 15 minuten voor toelichting op uw inschrijving. Wij hebben 15 minuten tijd om vragen te stellen en that's it. En dat vind ik op zich prima. Dan weet je waar je aan toe bent, wat er van je verwacht wordt en waar je op moet voorbereiden. Vind ik prima.
Ja, en ook strak georganiseerd. Ik bedoel, we hebben het hier natuurlijk in de voorbereiding over gehad. Van hoeveel mensen laat je op interview komen, hoeveel presentaties laat je geven. Ja. Soms vliegt dat wel eens uit de bocht. Ik heb organisaties 15 leveranciers zien presenteren. Wow. Proportioneel? Nou, nee hè. Nee, dacht ik ook niet.
Er moet maar één ding van het hart, wat ik heel erg storend vind, is dat er gezegd wordt op dag X, in de planning al, bij de publicatie van het documentum, op dagen X en Y moeten vrijhouden voor interviewpresentatie. En dan moet je die 2 dagen uit agenda van directeur, eigenaar, accountmanager, moet je vrijhouden omdat je op X moment 3 kwartier daar moet komen opdraven. En dan denk ik altijd, jongens. Wat is dat? Dat kun je toch anders plannen?
Je bent wel aan het discrimineren nu, hè? Hoor je dat?
En dat maakt me
jongens.
Oh, sorry. Aanbestedende diensten. Dit kan toch anders?
Ja, dit kan anders. Maar dat zit meestal in de strakke planning. Ik snap helemaal waar het vandaan komt. Want wij weten ook allebei dat veel aanbestedingen op het randje af te laat worden gestart. Nou, dan mag er ook niks fout gaan. Dus dan gaan we dit soort dingen erin bakken.
Ja, maar dat kun je toch heel praktisch geen moment oplossen.
Ja, eerder beginnen.
En dat je dus tot een dag van tevoren 2 dagen in je agenda vrij moet houden. En dan denk ik, een aanbestedende dienst weet al lang wanneer ze en hoe ze dat gepland hebben. Waarom deel je dat niet gewoon met deelnemers, met de inschrijvers? Maar goed, dat is mijn... Daar moet ik, Theo van der Linden weet dat, daar moet ik altijd van zuchten. Oké, next. Wat wouden we nog meer bespreken?
Bijzondere eisen. Ben jij die wel eens tegengekomen aan de presentatie of aan een interview? Bijzondere eisen gesteld door de aanbestedende dienst?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Meestal is het dat ze aangeven wat er verwacht wordt. Pitchen, toelichting geven over je bedrijf. Nee. Of bedoel je andere eisen?
Nou nee, worden de dingen nog... we hebben het al 2 of 3 keer nu iets gehad vandaag over wat er niet mag. Misschien dat soort eisen.
Nee. Enige wat een keer gebeurde is dat er werd gezegd je moet een toelichting geven op de offerte. Dus mijn opdrachtgever ging erheen, de uitvoerder, en die gaf een toelichting. En die nam de offerte door en die zei na 5 minuten merkte hij dat er iets wrong. Dus hij zei nog, is dit de bedoeling? Gaat het goed? Ja, dit is de bedoeling. Dus hij nam de offerte door. En wat schetst onze verbazing? Na een week kwam er een melding. Hij had zo ongeveer het cijfer 0 of 1. Werd uit de procedure, nou, nog net niet uit de procedure gezet, geloof ik. Want dit was toch niet de bedoeling. En hij zei ook, ik heb na 10 minuten gecheckt of het de bedoeling was op deze manier. Ze vroegen een toelichting. En dan nog krijg je achteraf zulke feedback. En dan denk ik, aanbesteden diensten, dan moet je goed nadenken wat je wil. En geef dat gewoon duidelijk aan. En als iemand vraagt, is dit de bedoeling? Wees dan eerlijk en geef aan of dat wel of niet de bedoeling is.
Ja.
Maar verder qua eisen, dat is even mijn aversie tegen presentaties en interviews. Maar verder bijzondere eisen niet. Wat je altijd ziet staan, is degene die met de uitvoering straks zich gaat bezighouden, die moet komen. Nou ja, prima.
Ja. Maar dit was een specifieke terugkoppeling waar jij nou nog lichtelijk boos over was. Terecht trouwens, helemaal met je eens. Zijn er nog meer dingen waar jij van zegt van hey, als ik een toelichting krijg, een terugkoppeling op presentaties of interviews, dan valt me dat op. Dus, of in de beoordeling.
Ja, het is wel eens gebeurd dat wij heel goed gescoord hadden en dat mijn opdrachtgever naar de aanbesteden dienst moest voor een interview, presentatie en dat dat helemaal afgekraakt werd en dat je dus op plek 2 of 3 eindigde. Maar omdat ik er niet bij ben, weet ik natuurlijk niet wat daar gebeurd is.
Nee.
En ik weet niet, ik snap niet dat je in een presentatie of in een interview dingen kunt doen dat je zo ontzettend slecht scoort. Dan gaan bij mij altijd alle alarmbellen af. En dan denk ik, daar gebeurt iets. Maar dat is misschien mijn wantrouwen richting aanbesteden diensten. Want ik weet dat je met zo'n presentatie en interview kunt ook heel veel, hoe zeg je dat, marchanderen. Maar dat weet ik niet. Maar ik vond wel vreemd dat iemand zo ontzettend slecht daarop scoorde. Dat verbaasde mij.
Ja.
Maar verder maak ik er niet veel bijzonderheden mee. Ik hou me altijd maar voor ogen van goed kijken in het document wat er staat over die presentatie, interview, wat de bedoeling is. En anders vragen we dat gewoon heel duidelijk. En dan stel ik ook altijd de vraag, wilt u concreet aangeven wat de bedoeling is? Nou, en dan kijken wat voor antwoord komt.
Maar datzelfde geldt wat mij betreft ook voor de terugkoppeling. Geef concreet terug wat er goed was, wat er niet goed
was. Precies.
Maar dan komen we toch ook aan het belangrijkste punt van presentaties en interviews. De scheidslijn tussen subjectiviteit en objectiviteit.
Dat is een heel dun lijntje, dat weet jij ook.
Ja.
Als daar iemand staat en jij krijgt jeuk van die persoon, ja, dan geef je die ook een laag cijfer. Als daar iemand staat, wat ik wel eens gezien heb in een van mijn vorige banen, nou, die gaf me daar een presentatie. En iedereen liep de zaal uit dat je dacht, wat heeft hij nou eigenlijk verteld? Maar hij kreeg wel de meute enthousiast mee. Ja, dan geef je ook een hoog cijfer in zo'n geval. Ik bedoel...
Ja, in dit specifieke geval staat mij het meest prangende voorbeeld daarvan. Was op een gegeven moment bij diezelfde communicatieadviseurs. Daar was een van de presentatoren, de directeur notabene van dat bureau. Die, nou ja, ik heb het zelf niet doorgehad. Ik was natuurlijk de procesbegeleider. Er zaten drie beoordelaars naast me. En een van de drie, een dame, die scoorde significant afwijkend. Maar ook echt significant. 3. Terwijl ik zoiets had van, ja, maar dit klopt niet. Punt 1, ik heb ook mee zitten luisteren. Ik ben niet gek. Punt 2, de andere beoordelaars zaten 7, 8.
dan is er wel iets aan de hand.
Ja, dus ik vraag die dame van, wil je het even toelichten, want je wijkt substantieel af, significant af. Ja, zegt ze, hij keek de hele tijd langs mij heen.
Jongen.
Over klik gesproken, hè? Ik bedoel, ja. Je hebt ook wel eens dat je inderdaad aan iemands lippen hangt, omdat hij gewoon een bevlogen verhaal heeft. Waar je denkt van, ja, wereld, die leverancier gaan we contracteren. Maar hier was het omgekeerd het geval. Hij negeerde haar. Dat heeft ze ook letterlijk gezegd.
Vond zij?
Ja, en toen heb ik duidelijk aangegeven van, nou ja, dat is niet prettig. Dat je daar ongemakkelijk bij voelt, snap ik ook. Ik kan daar alleen niks aan doen. En je mag het ook niet meenemen in je beoordeling, want dat zijn niet de criteria waarop we de presentatie beoordelen. Nee. Weet je dat het lullig is?
Ja, en dat soort dingen weet ik dus niet. Ik weet dus niet hoe dat bij aanbesteden diensten werkt, of die dus een lijstje hebben. Ik neem aan van wel, net zoals dat je de stukken ergens op beoordeeld, op de criteria die netjes aangegeven zijn, neem ik aan dat je de presentatie ook op een aantal criteria beoordeelt.
Ja, zeker weten.
Alleen dat staat nooit in de aanbestedingsdocumenten natuurlijk.
Ja, en ik denk wel dat je daar een heel belangrijk punt hebt. Een tip van mij uit, want dat moet je gewoon doen. Benoem die criteria ook.
Ja, en dat realiseer ik mij. Dat we dus niet alleen, dat we dus niet alleen moeten vragen van wat het inhoudt, maar ook hoe die beoordeeld wordt.
Ja, dus inschrijvers hebben daar het volste recht toe. Ik bedoel, als je dat doet van de andere gunningscriteria, dan moet je het ook doen op een presentatie en een interview.
En wat je vaak ziet, Peter, is dat de gunningscriteria benoemd staan en dan de wijze van beoordelen. En dan kun je dat wel enigszins ook toepassen op een presentatie. Maar ik heb inderdaad wel eens gehad dat soms die criteria, die beoordelingscriteria, niet matchten met de presentatie. En dan hebben we het inderdaad wel eens gevraagd van, hoe gaat u het beoordelen en hoe gaat u dat doen? Ja. Maar je zou het eigenlijk inderdaad standaard moeten vragen, want heel vaak klopt het toch niet helemaal. En dat moet je wel weten.
Nee, dat is een andere dynamiek, terecht. En daar horen ook andere beoordelingscriteria bij. Vormgeving, klopt. Uitstraling mag ook, hè? Als het een functie is of een dienstverlening waar representatief is. Representatie belangrijk is. Ja, dan mag je dat ook wel terugzien in zo'n presentatie of in een interview. Dus een hele belangrijke tip ter afsluiting van onze podcast over presentaties en interviews. Vraag ondubbelzinnig naar de beoordelingscriteria van die delen van de aanbesteding.
Ja, en als het niet duidelijk is wat de bedoeling is van die presentatie-interview, is mijn aanvulling op jouw tip, vraag dan gewoon in de inlichtingenronde wat de bedoeling is.
Ja.
Dan weet je het en dan kun je goed voorbereiden.
Ja, zeker weten. Nou, een mooie afsluiting van deze wederom. Ik vond hem heel leuk. Deze podcast. Tot een volgende keer.